Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
En Pim heeft iets nieuws geleerd en daar gaat hij ons alles over vertellen.
Ja, de Sector Rotation Strategy. Vervolgen op de beurs en business cycle.
Ja, en we hebben het over welke sectoren het goed doen op welk moment van de cyclus.
En wat deze strategie te maken heeft met value beleggen.
En verder, heb jij nieuwe transacties gedaan?
En ik heb nog een goede serietip.
Over een eerste klas zakkenwasser. Nou, daar gaan we. Ja, voordat we beginnen wil ik iedereen heel erg bedanken. Die heeft gedoneerd voor het goede doel.
Ja, de jong beleggers hebben massaal hun steun geuit.
Volgens mij wel. Ja. Het stroomde wel echt binnen nadat de aflevering online was gekomen. Dus dat vond ik echt super lief en heel leuk om te zien. Hartverwarmend. Ik schaats me een ongeluk vrijwel dagelijks. Dus ik hoop alleen maar dat ik het nu ook echt waar ga maken, ja, die 200 kilometer.
Hoe gaat de training? 200 kilometer is wel echt heel veel.
Ja, het is echt veel. En ik zit hier een beetje op de Jaap Ede ijsbaan telkens een uurtje te trainen. Maar op die baan straks moet ik gewoon 11 uur achter elkaar wel overeind weten te blijven. Ja, hoe train je daarvoor?
Ja, mentaal is ook belangrijk, hè?
Mentaal is het denk ik, kun je bijna dus niet vertrainen. Maar ik denk dat ik dat dan weer wel in me heb.
Ja. Nou, het is wel bijzonder dat er zoveel mensen jullie steunen.
Ja.
En dat is ook voor het goede doel.
Ja.
Kinderen een heel mooie week geven. Week die ziek zijn. Ja.
Ja. Nou. De link is nog open. We hebben ons doel nog niet bereikt. Het doel is 10.000. We zitten nu op 7.160.
Ja, dus nou. Dus,
we moeten nog een heel klein stukje.
We zijn er bijna.
We zijn er bijna. En meer mag natuurlijk ook altijd. Hè?
Ja, ja.
Ja.
Nou, leuk nieuw. Bijzonder dat je dit doet.
Dus heel veel dank daarvoor. En ook jou, Pim. Ook jij bedankt. Want jij hebt ook geld gedoneerd.
Ja, natuurlijk. Kan je natuurlijk niet achterblijven.
Nou, echt heel lief. Dan zaken. Gaan we weer een aflevering maken. Want je hebt weer iets nieuws ontdekt.
Ja, ik heb er weer heel veel zin in. Het voelt een beetje vreemd eigenlijk om even een week soort van niks te hebben. Helemaal onwennig. Helemaal uit het ritme.
Ja.
Ik heb er eigenlijk weer heel veel zin in. We gaan het hebben over de sectorrotatiestrategie.
Ja, dus we hebben zoveel strategieën gehad, maar er is dus nog een strategie die we nog niet hadden gehad.
Ja, je kan ook gewoon zeggen, we gaan het hebben over sectorrotatie. Maar dat blijkt dus ook een soort van strategie te zijn.
Mm-hmm.
Maar we gaan het meer breed hebben over gewoon sectorrotatie. Wat is dat? Wat gebeurt er? Kan je dat herkennen? Wat kan je ermee? Je zou het eventueel ook als losse strategie kunnen toepassen.
Okay.
En dit is eigenlijk een soort van verlenging. Zie je het als een soort van deel 2 op aflevering 130. Waar we het hebben over beurs en business cycle. Toen hebben we het al even kort benoemd.
Yeah.
Dat was eigenlijk, toen ik dat aan het onderzoeken was, toen kwam ik eigenlijk dit ook tegen. Ja, ik vind het echt, je leert constant bij. Het blijft heel leuk. En wat ik dus heel leuk vind aan die sectorrotatie, dat is ten eerste heel actueel, want het is nu heel duidelijk dat het aan het gebeuren is. En je begrijpt daardoor ook dingen beter. Er wordt altijd gezegd, spreiden in je portfolio is heel belangrijk. En je moet natuurlijk alle sectoren hebben. En eigenlijk als je nu heel goed begrijpt dat er een cyclus is en dat de sectors roteren, snap je ook heel goed waarom je moet spreiden.
Met roteren bedoel je dat de ene het in een bepaald deel van de cyclus beter doet dan een andere sector?
Ja, dat maakt dus eigenlijk niet uit wat voor bedrijf je selecteert in een sector. Vaak als er een rotatie is, dan gaat gewoon die hele sector naar beneden. Ongeacht of het nou het allerbeste bedrijf is of het slechtste bedrijf.
Ja.
Er zullen wel verschillen in zijn hoe hard het naar beneden gaat. Maar de soort van de kracht van een sector, die sleurt gewoon alles mee naar beneden. Dus de meeste bedrijven, zeg echt de gros van de bedrijven in een sector, die beweegt gewoon niet anders dan hoe de sector beweegt.
Nee.
En je hebt natuurlijk altijd een beetje uitschieters. Als een sector gemiddeld 20% naar beneden gaat, dan heb je natuurlijk uitschieters die gewoon naar 40% gaan. Je hebt natuurlijk bedrijven die iets minder ver dalen, die misschien naar 15% gaan of 10%. Maar het gros gaat natuurlijk gewoon 20%. En dat zien wij natuurlijk helemaal niet. Wij zien natuurlijk eigenlijk alleen maar de uitschieters vaak. De aandelen die het minder hard dalen of die juist heel extreem dalen in een sector.
Mm-hmm.
Maar je kan je dus eigenlijk niks aan doen. Dus als je, dat is de reden waarom je natuurlijk zo goed moet spreiden. Omdat natuurlijk nooit alle sectoren tegelijk naar beneden gaan. En ook contra, sommige sectoren zijn omhoog. Dus als je goed spreidt en je hebt van alle sectoren wat, dan zal je altijd je weg naar beneden heel erg beperken.
Ja.
Omdat je dus momenten hebt dat sommige aandelen het goed doen en sommige momenten het slecht doen.
Ja, maar je kan dus ook de golf van die sector gebruiken als je weet hoe die zich in bepaalde momenten van de cyclus gedraagt.
Ja, dus je zou kunnen zeggen, nou, je kiest altijd de allerbeste bedrijven uit de sector. Waardoor je dus altijd, als de sector naar beneden gaat, minder hard meegaat. Zo kan je dus een outperformance halen.
Mm-hmm.
Maar je zou natuurlijk ook voor kunnen kiezen om veel meer bezig te zijn met macro-economie en gewoon de cyclus en de business-cyclus. En daar dus accenten aan leggen aan de hand van waar we zitten in de cyclus.
Ja, accenten echt. Dus je gaat niet met je hele portefeuille.
Nou ja, je zou natuurlijk het in het extreme kunnen doortrekken dat je echt helemaal uit bepaalde sectoren gaat in bepaalde momenten. Maar je kan natuurlijk ook voor kiezen om daar wat meer gematigd te doen, om bepaalde accenten te verleggen.
Ja.
Dus je hebt natuurlijk altijd je hebt gewoon allocaties. Dus je kan natuurlijk bijvoorbeeld in PDT kan je heel goed zien wat je allocaties per sector. Nou, je zou de macro-economie kunnen lezen en dan kun je zeggen, nou, vanaf dit moment merk ik dat deze drie sectoren misschien wel op een piek zitten. Ik ga dat iets afbouwen. En zorg dat ik daar een onderweging heb vergeleken met andere sectoren.
Ja, oké. Maar dan even in de praktijk. Want een cyclus is, we hebben het over iets van 7 tot 10 jaar, toch?
Dus ja, dat verschilt natuurlijk een beetje.
Ja.
Er wordt gezegd, zeg even tussen 5 en 10 jaar. Dat verschilt natuurlijk een beetje.
Ja.
En we hebben het eigenlijk natuurlijk vorige keer over gehad, over de beurs en de business cycle. Dus het verschil tussen de economische cyclus, wat dat beweegt, wat de beïnvloeden zijn, en natuurlijk de beurs, dat die daar eigenlijk op vooruit loopt. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Misschien goed om die nog even te luisteren als je dat niet meer zo goed op je netvlies hebt staan, 130. En nu gaan we het meer hebben over de sectorrotatie. Dus we hebben 11 sectoren.
Ja.
Dus de 11 bekende sectoren.
De 11, dan heb je het over dingen als de
gewoon de financials, vastgoed, healthcare, technologie. Nou, gewoon dat zijn de, volgens mij,
real estate.
Ja, dat zijn gewoon de vastgelegde sectoren die iedereen gebruikt.
De 11.
Ja, en dan, het ligt er wel een beetje aan hoe je er naar kijkt. Maar wat ik het meest heb gezien is dat het opgedeeld is in 4 fases. En dan heb je de early cycle, de mid cycle, de late cycle en de recession cycle. Dus dat is eigenlijk jij ziet als de vroeg, de mid, de laat en de recessie in de cycle. En dan hebben ze daar allemaal vakjes achter elke sector geplaatst. En dan aangegeven met een minnetje of 2 minnetjes of een plusje of 2 plusjes of neutraal.
Hoe die performance.
Wat waarschijnlijk de performance zou zijn van die sector als we in die fase zitten.
Per periode.
Ja, dus het is ook gewoon goed om gelijk even die show notes erbij te pakken. Bekijk even die tabel met die. Dan weet je waar ik over praat. En het komt er eigenlijk op. Ja, eigenlijk heel logisch dat er zijn gewoon bepaalde fases in de cyclus dat sommige sectoren het gewoon heel goed doen.
Wow.
En er zijn bepaalde sectoren die het gewoon juist heel slecht doen. En
dat is bewezen eigenlijk cyclus op cyclus.
Ja, dat is dat zien we dus nu ook. Als we het even. Is altijd goed om het naar nu te trekken.
Mm-hmm.
De afgelopen, 9 maanden hebben we natuurlijk heel erg gezien dat er een recessieangst ontstaat. De rente gaat omhoog. Dus we gaan dus eigenlijk in een soort van, zitten van de late cyclus gaan we naar een soort van recessiecyclus toe. Beetje die fase zit er dan een beetje in.
Ja.
En nou, wat gebeurt er? Dat zie je ook in het overzicht. Wat gaat het slecht doen? Technologie, de luxe goederen, zie je daar een minnetje bij staan. Real estate, nou, doet het heel erg slecht nu. Industrials doet het heel slecht. En wat doet het heel goed? Consumer staples, staat ook 2 keer 2 plusjes bij.
Wat zijn consumer staples?
Dus de basisgoederen.
Ja.
Dus dan moet je denken aan supermarkten en Unilever, is een beetje die hoek.
Ja.
Healthcare, nou, doet ook heel erg goed nu.
Ja.
En natuurlijk utilities, ook 2 keer een plusje. En energy, nou, energy heeft er vorig jaar heel goed gedaan. En dan zie je daarna, en als we echt in de recessie komen, dan zie je dat het neutraal is.
Wat is de?
En dat komt erg, omdat in de recessie wordt er veel minder geconsumeerd. Dus de olieconsumptie valt terug.
Ja, oké. Okay. In de early cycle zal energy het dan minder goed doen, omdat we nog niet zo heel veel gebruiken ervan.
Ja, dat moet nog op gang komen. De voorraden hebben we nog.
Ja.
Is wel heel erg. Het zal nooit helemaal letterlijk zijn, maar dit is. Ja, er zit wel echt een heel duidelijke patroon in.
Dat is wel super interessant, want wat is dan. Ik wil nog heel veel wat redenen vinden achter waarom die sectoren het dan goed en fout doen. Waarom doet healthcare het in de late cycle richting de recessie? Waarom doet healthcare het dan zo goed?
Nou, waar vooral healthcare heel erg voor staat, is dat het heel stabiel is. Het is eigenlijk, ze noemen dat een beetje non-cyclisch. Is dat mensen blijven toch wel de zorg nodig hebben. Mm-hmm. Dus het is ook natuurlijk een... Het effect is een beetje zo, mensen gaan nooit echt geld uit de markt halen. Dus je zal zien als er dus bepaalde sectoren het minder winst maken of het zwaarder krijgen, dan zal het geld ook automatisch vloeien naar de plekken toe waar wat stabieler is.
Maar dat is wel interessant, want dan hoeft een sector hoeft dus helemaal niet per se cyclisch te zijn zelf. Het kan juist een non-cyclus.
Ja, dus, nee, klopt. Maar dat is juist, dat zie je ook juist als het een recessie is. Het is natuurlijk allemaal, alles is relatief natuurlijk. Dat als bepaald zeggen utilities en healthcare consumer stables, dus de basisgoederen, eigenlijk qua winst en omzet vrij gelijk blijft, ook in een recessie. Dus dat is heel stabiel. Mm-hmm. En alle andere sectoren, daar gaan winstdalingen zijn, dan heb je natuurlijk relatief gezien, is natuurlijk...
Is
het een plus. Ja. Dus het is soms, je moet het ook relatief zien aan de rest natuurlijk. Want het is natuurlijk een spel tussen waar geld geallockeerd wordt.
Ja.
Maar dan zou je dus ook gelijk zien dat als we eenmaal in die een einde van die recessie komen... Mm-hmm. En we gaan naar die early cycle. Dus dat zie je, dat is het eerste vlakje weer. Dan beginnen we weer opnieuw. Dat is eigenlijk de rebounds. Wat doet het dan goed? Technologie, consumer, luxegoederen, vastgoed, de financials. Je zal vooral zien dat bijvoorbeeld bij financials dat de recessie afgelopen is. Dus de kans dat ze leningen niet meer terugbetalen wordt steeds kleiner.
Ja.
Vaak gaat de rente ook wat naar beneden om de economie weer aan te jagen. Dus dat is gunstig. En natuurlijk de materials en de industrie komt op gang. Omdat iedereen wil weer spullen gaan hebben. Dus we hebben dus daar materialen voor nodig. En dan gaat automatisch eigenlijk de healthcare... want het geld moet dan weer ergens vandaan komen. Het wordt weer verschoven. Dan gaat de healthcare, energie en utilities gaan weer naar beneden.
Ja.
Dus deze golf die kan je heel erg... Die is er wel.
En hij klopt nu ook precies. Als ik nu kijk naar hoe dat belletje eruit ziet... waar de plus en waar de minnen zitten... Het klopt gewoon precies.
Ja, dat is dus, hebben we natuurlijk vorige keer ook al benoemd. En ik heb ook een paar linkjes op de website gezet waar je dus... kan je naar een website toe gaan en dan kan je invullen hoeveel dagen terug wil kijken. En dan zie je, als je bijvoorbeeld 180 dagen terug doet... dan zie je wat de performance is per sector.
Ja.
En dat kan je dan heel erg overheen leggen met waar jij denkt we nu zijn in de cycle. En dan kan je dat bevestigd krijgen. Ja. En het is wel goed om te realiseren is dat... er zit natuurlijk echt een verschil tussen de beurscycle en de... business cycle, de beurs loopt voor. Dat is wel goed om te realiseren. Dus je moet wel constant die lijntjes houden met waar denken we nu dat we zijn en de beurs loopt vooruit.
Ja, want wat maakt dat dan uit voor je strategie?
Nou, dat is heel erg bepalend, want daarom zeggen ze altijd als je het in gewone kranten leest en zo ben je te laat, omdat de beurs natuurlijk vooruit loopt.
Ja.
Dus als wij met z'n allen echt in de diepste recessie zitten, ja, dan loopt de beurs alweer 6 tot 9 maanden vooruit.
Dan zit die eigenlijk al in de early recovery.
Ja, dus je moet heel erg... Daar begrijpen heel vaak mensen de beurs niet. Want dan, op het moment dat we echt met z'n allen in de diepste pinari zitten... dan gaat de beurs alweer hard omhoog. Dus heel veel mensen begrijpen dat vaak niet.
Nee.
Dus er wordt dan ook altijd gezegd... ja, de mensen op de beurs die zijn weer aan het verdienen van de ellende van anderen. Dat hoor je dan heel vaak.
Mm-hmm.
Dat bij corona, dieptepunt ook, was het ook heel erg zo. Want mensen, de gemiddelde Nederlander begrijpt niet... Hoe dat werkt. Daar zal je net zien dat de beurs op het laagste punt is. Ja. Dat wij eigenlijk allemaal de pijn nog niet echt voelen.
Ja.
Dus de kans is bijvoorbeeld nu heel groot. Dat we de dieptepunt al hebben gehad op de beurs. Maar de echte dieptepunt. Gewoon in de reële economie nog niet hebben gehad.
Ja.
Maar het is een constant spel van verwachtingen. Want omdat het vooruit loopt. Kan het ook zijn dat het natuurlijk niet uitkomt. Of juist heel erg meevalt. Of er toch heel erg tegenvalt.
Ja.
Maar dat is dus wel goed om te realiseren. En ik denk wel... In theorie zou je, als je echt puur value investing doet... dus echt, je zit heel erg op de waarde... dan zou je in theorie automatisch al je portefeuille... constant moeten bijschuiven op de cyclus. Want kijk, als een hele sector omhoog gaat... dan gaat vaak, wat ik net al eerder zei... eigenlijk gaat het gros van de sector omhoog. De meeste aandelen qua performance bewegen eigenlijk gewoon met de sector mee. Dat is denk ik wel heel goed om te realiseren... dat als je naar de grootste groep aandelen kijkt in een bepaalde sector... dan kijk je gewoon naar de sectorperformance over de afgelopen 5 jaar... en dan zal je zien dat heel veel aandelen ook dezelfde performance hebben... als dus gemiddelde van de sector.
Ja.
Dus heel veel beweegt gewoon mee met de sector. Dus dat zegt niet zo heel veel over individuele bedrijven. Gaan gewoon mee.
Mm-hmm.
Dus dat betekent automatisch, als sommige sectoren het heel goed doen... dat automatisch geheel in de sector ook de onderwaardering laag is. Dus als jij puur op value zit, dan zal je dus ook zien dat er aandelen... zijn in andere sectoren die naar beneden zijn gegaan... dat daar een hogere onderwaardering in zit. Dus als je puur op value zit... dan zou je ook sneller aandelen inwisselen. Ja, waar misschien je korting uit is, waar alles op je fair value. En dan zal je automatisch wisselen voor aandelen die meer margin of safety hebben.
Ja.
Dus als je daar heel strikt op zit, dan zal je portfolio automatisch al een beetje voorlopen. Ja. Ik denk dat dit ook heel erg de kracht is waarom value zo goed werkt. Omdat je namelijk heel erg meegaat met die cyclus. Zonder dat je bewust bezig bent met het timen van de cyclus, leun je heel erg op de waarderingen.
Ja.
En dat hebben wij natuurlijk in principe ook gezien. Is dat we zagen natuurlijk dat alle luxegoeden en tech gewoon heel duur was. Dat was toen waren net in de piek. En dat, dus als je puur op value zat, dan was je portfolio eigenlijk overwegend weinig luxegoeden en weinig tech. Omdat daar gewoon heel weinig onderwaardering in te vinden was.
Precies.
En dat zat toen vooral natuurlijk in utilities, in healthcare en in energie.
Ja, dus er zit een stukje sectorrotatie automatisch in value investing.
Ja, ik denk dat ook.
Omdat je op zoek gaat naar die onderwaardering.
Ja, en vooral de grootste onderwaardering.
Ja.
En dat zit automatisch in sectoren die het dan wat met heel slecht doen. Gemiddeld gezien. Dus als je meer op value wil zoeken, dan zou je heel erg kunnen kijken van waar zitten we ongeveer in de cyclus. En dan heb je, welke sectoren doen het dan wat minder. Dan zou je dus heel
waarschijnlijk
erg
ondergewaardeerd.
Ja, dan zou je heel erg je zoektocht kunnen verkleinen naar, dan ga ik kijken in die sectoren kijken, want daar is de kans het grootst dat daar onderwaardering in zit.
Ja, dus dat is waarschijnlijk dan nu, is dat technology en de luxegoederen.
Dat zou goed. En vastgoed, denk ik.
En vastgoed een beetje.
Ja. Dus dat is het nu alweer langzaam een beetje aan het opkrabbelen natuurlijk. Want van de bodem zijn heel veel aandelen, bijvoorbeeld Just Eat en Zalando, zijn vanaf de bodem al 100% gestegen. Maar ja, ze waren natuurlijk ook wel 70% gezakt. Dus.
Ja.
Maar dat geeft wel aan, ze hebben al echt al een flinke rebound gemaakt. Maar dit is wel een hele interessante kijk om er naar te kijken. Dit geeft, vind ik, value investing ook een heel ander perspectief.
Je doorziet het opeens
meer. Ja, je kan eigenlijk. Je hebt natuurlijk een beetje meerdere scholen van beleggers. Sommige beleggers zeggen, ik ga gewoon alleen maar fundamentele analyse doen. Ik wil de allerbeste bedrijven uit elke sector. En dat is mijn focus. En zo wil ik mijn outperformance halen, omdat ik altijd het beste jongetje van de sector heb. Je hebt mensen die zeggen, ik ga echt puur op value. En het interesseert me eigenlijk niet in welke sector ik zit. Maar ik wil gewoon altijd de grootste onderwaardering in mijn portfolio houden.
Ja.
En die zijn er heel erg in gedisciplineerd. Dat is ook een strategie. Er zijn natuurlijk mensen die echt heel erg leunen op de macro-economische trends. En zullen heel erg daarop inspelen. Dus die hebben helemaal niet echt een vaste strategie. Maar die gaan gewoon heel erg die portfolio wijzigen gewoon naar wat er op dat moment gebeurt in de wereld.
Yep.
En het is natuurlijk geen goed of fout. Ik denk dat het heel belangrijk is. En wat ook nog een strategie die je heel veel ziet, is dat mensen non-cyclisch gaan doen. En dan kom je heel snel bij de compounders uit. Compounders zijn over het algemeen heel erg non-cyclisch.
Yeah.
Daarom kunnen ze zo lang compounden. Ja, daar gaan mensen portfolio die golfbeweging het helemaal niet willen. Dus die gaan heel erg naar de non-cyclische aandelen. Dus dan kan je daar een portfolio mee samenstellen.
Ja, maar dat kan nog steeds.
En dan heb je minder last van die sectorrotatie, omdat het allemaal non-cyclisch is.
Ja, maar we hebben ook net geconstateerd dat healthcare is non-cyclisch, maar dat heeft toch perioden dat het beter gaat. Juist omdat het non-cyclisch is.
Ja, natuurlijk, je zal altijd wel een vorm houden,
maar wel
veel minder. Dus je beperkt heel erg je schommelingen. En denk ik dat de grote beleggers die zijn daar wel heel erg voor. Want de non-cyclisch mensen worden vaak gezien als de allerbeste bedrijven. Dus fundamenteel gezien, omdat ze natuurlijk een lange track record hebben.
Ja.
Dus alleen nadeel daarvan is dat succes aandelen vaak heel duur zijn.
Ja.
Dus dat is wel heel belangrijk dat je heel veel geduld hebt voordat je in succes aandelen instapt.
Ja. Oké, dus als ik het even dan in de praktijk vertaal. Normaal gesproken in een recessie gaan mensen vaak wat defensiever beleggen. Als het weer groeit, dan ga je offensiever. Maar het is belangrijk dat je dus niet wacht tot het nieuws in de kranten staat. Je moet het wel voor zijn.
Ja,
als je
absoluut.
Deze strategie succesvol wil toepassen, moet je met de markt meegaan en niet met de business cycle.
Ja, en liefst nog iets voor de markt natuurlijk.
Ja.
Dus eigenlijk momenten dat je overal leest dat je dit moet hebben, dan ben je eigenlijk al te laat.
Dus je moet bovenop en liefst nog iets voor de markt zitten. Zijn er nog andere redenen wanneer sectorbeleggen misschien niet zo heel goed werkt?
Nou ja, het nadeel van een sectorrotatiestrategie is dat je natuurlijk heel erg bezig bent met de macro-economie. Dat is lastig, want als het zo makkelijk was, dan waren alle economen goede beleggers.
Nou,
de meeste economen zitten er altijd naast. Dus ik zou zelf ook niet zo snel mijn hele strategie sectorrotatie zou maken. Maar het is wel een soort van, het voelt weer als een soort van tool, een extra tool in mijn gereedschapkist, waar je ook naar gaat kijken als je een nieuw aandeel zoekt. Of misschien ook bepalen wanneer het interessant is om een aandeel te stappen.
Ik kan me ook voorstellen dat je wat meer moet handelen.
Nou, als je daar puur op gaat spelen, dan betekent dat je er constant moet gaan handelen.
Heet dat aan het schuiven?
Ja, en dat zorgt voor heel veel transactiekosten.
Oh ja.
En je moet dus bovenop de markt zitten. Dus dat is eigenlijk allemaal reden om het niet te doen. En je kan wel erg kijken naar de signalen uit het verleden, maar dat wil natuurlijk niet altijd zeggen dat het altijd één op één in de toekomst
nee,
weg is.
Het hoeft niet per se zo te gaan zoals.
Nee, want we hebben dus nu ook een hele rare situatie. De recessie die nu er soort van aan zit te komen, is misschien de best voorspelde ooit. Alleen, we hebben nu extreem lage werkloosheid. En dat is helemaal niet te rijmen met een recessie. En we hebben natuurlijk ook extreme inflatie. Dus een soort van unieke situatie weer. En zo zal, denk ik, altijd elke situatie wel in bepaalde vorm uniek zijn. Mm-hmm.
Ja, het zijn geen natuurwetten. Het is
nee, absoluut niet.
Het is meer richting.
Ja, en er zijn ook wel onderzoeken naar gedaan. De mid of sector rotation.
Maar die man spreekt van een mythe. Dus dan zal hij niet al te veel vertrouwen erin.
Daar staat dat het op zich wel een outperformance heeft, maar van 0,11. Maar dat het niet echt significant te noemen is. Maar er staat ook bij, het sluit niet uit dat er onderzoeken zijn die wel bewijzen dat het werkt. Want het is natuurlijk heel erg bepalend in zo'n onderzoek.
Oh.
Wat is het kantelpunt constant? Dus wanneer ga je kantelen? Dus wanneer ga je je accenten verleggen naar een andere sector?
Yeah.
Dus als je dat gaat onderzoeken, dus een soort van backtesten, moet je dus ergens kunnen soort van programmeren wat dan de momenten zijn dat je wisselt. Dus wat zijn dan de indicatoren? Dus welke data gebruik je om te kantelen?
In je strategie?
Ja, om het ook te kunnen onderzoeken of het significant is.
Yeah.
En dat is natuurlijk heel erg bepalend. Dus dat is natuurlijk wel een soort van side note om erbij te zeggen. En we hebben dan, als je dan kijkt naar de S&P 500 Sector Rotation Index. Dat is dus een index. Nou, het verschil tussen een index en een ETF hebben we natuurlijk uitgelegd. Een ETF wordt gebaseerd vaak op een index. Mm-hmm. En dit is dus de index die is gemaakt door de S&P 500. Dus dat is van S&P Global. Dat is een bedrijf die dat maakt. Daar hebben ze de kantelpunt, dus eigenlijk de herbalancering gebaseerd op value en op momentum. En dat zijn weer twee factoren waar we natuurlijk over gehad hebben in factorbeleggen. En op zich ook wel logisch dat ze het baseren op value en momentum. Want ja, momentum is natuurlijk een mooie manier om te kijken of een sector het goed doet. Dus het momentum van een sector. Nou, dat is natuurlijk een goede indicator die je kan gebruiken.
Yeah.
En je kan value natuurlijk heel goed gebruiken. Want de kans is heel groot natuurlijk als een sector het minder goed doet, dat in principe de value oploopt.
Maar hoe vaak wordt het dan hergewaardeerd? Want
en volgens mij balanceren zij om de 2 dagen, dacht ik.
Dat is best vaak, toch?
Ja, maar dat is natuurlijk een index.
Ja.
Dus dat betekent dat je in als index kan dat gewoon doen. Want dat is gewoon een voorbeeld natuurlijk. Een soort van een blauwe druk.
Ja.
Als je een ETF maakt op die index, dan moet je ook daadwerkelijk die aandelen constant
In en afstoten.
Ja, dus ik heb natuurlijk ook gekeken naar, is er een ETF voor die dat doet? Helaas is er geen enkele ETF die ook in Europa beschikbaar is.
Oh, maar ze zijn er dus wel.
Maar je hebt dus in Europa heb je de UCITS nodig.
Ja. Dat wat je altijd achter.
Ja, dat zijn eigenlijk dus dat is Europese wetgeving dat het iets met beleggen wat je aanbiedt aan die regels moet voldoen en dat houdt.
Een soort certificaat.
Ja, dat houdt eigenlijk in voornamelijk dat de factsheet en zo en de prospectus in de taal van het land moet zijn waar je het aanbiedt. Dus heel veel Amerikaanse partijen willen helemaal niet alles vertalen naar Nederlands en Frans en Spaans. Daarom zijn heel veel ETF's niet beschikbaar in Europa. Ik moet wel zeggen, deze ETF's zijn relatief duur, vind ik, voor de ETF. Maar je kan er even naar kijken. Je kan ze niet kopen, maar je kan er naar kijken om wat zijn de regels en hoe ziet dat op dat moment de allocatie eruit.
Moet je laten inspireren.
Ja. Het is toch wel een. Het is toch. Ik vind het toch interessant. En je snapt ook wat beter waarom iedereen het constant over de macro-economie nu heeft. Want je ziet in de beleggingswereld vind ik dat het voornamelijk gaat over macro-economie. Het gaat constant over wat doet de Fed, wat is er nu gebeurd, de rente, inflatie. Allemaal korte termijn. Niks gaat eigenlijk echt over fundamenteel analyse. Het gaat vaak nog fundamenteel over bedrijven. Soms wat kwartaalcijfers bespreken, maar het is allemaal zo dicht op de bal. En blijkbaar hebben mensen daar heel veel behoefte aan, want die content wordt heel veel gemaakt en ook denk ik heel veel geconsumeerd. Dus dat zit allemaal in die hoek van die sectorrotatie. Want daar hebben ze het natuurlijk eigenlijk constant over.
Ja.
Alleen,
op welk punt in de cyclus zitten we?
Ja, alleen je kan natuurlijk wel heel erg zeggen dat wat heel veel wordt besproken is eigenlijk allemaal een soort van backwards looking. Het is allemaal
Het is allemaal al gebeurd.
Ja, of het is allemaal al ingeprijsd.
Ja.
Het is meer duiding van wat er is gebeurd dan dat je er daadwerkelijk wat aan hebt.
Ja.
Maar dit is natuurlijk wat wel. Ja, het is logisch dat hier eigenlijk heel veel content, omdat het natuurlijk constant beweegt. Het is ook makkelijke content. Je kan er natuurlijk heel makkelijk over praten. Het vergt heel weinig voorbereiding, het vergt weinig denkwerk. Het is gewoon duiden van wat er allemaal gebeurt. En een soort van verwachtingen uitspreken wat dan net aan gaat gebeuren een paar maanden verder. Maar dit is wel, alles valt een beetje samen. Dat je dus het contrair handelen, dat natuurlijk in één keer een heel ander perspectief krijgt. Value, beleggen krijgt een ander perspectief.
Ja.
Spreiden krijgt een ander perspectief. Dus je weet gewoon dat als je heel erg geconcentreerd zit in een bepaalde sector, er gaat er gewoon momenten zijn in die cyclus dat je gewoon hard wordt afgestraft. Dat is gewoon de
wetten.
Ja, dat is de rekening die je betaalt als je heel erg geconcentreerd zit in een bepaalde sectoren. Dat is niks mis mee, maar dat is wel wat je van tevoren moet beseffen, moet weten. En het kan nog steeds zo zijn dat je heel geconcentreerd in de sector, dat je gewoon een outperformance gaat halen. Want er zijn de momenten dat het natuurlijk slechter gaat, maar er zijn ook heel veel momenten dat het goed gaat. Maar realiseer je dat heel erg goed als je heel erg geconcentreerd zit. En kijk ook dan toch wel een beetje van waar zitten we nu in de cyclus. Dat kan ook heel erg in het voordeel werken. Dat je bijvoorbeeld gaat of je risico iets gaat afbouwen, of je cash iets verhoogt, of iets langer, iets meer wacht met aankopen van aandelen.
Want het kan eigenlijk geen kwaad om een beetje aandacht voor die cyclus te hebben.
Ja, een beetje gevoel voor krijgen. Want als je dus overwegend in tech zit, is het natuurlijk helemaal geen probleem. Maar dat is dan wel fijn dat je bijvoorbeeld even wat munitie nog hebt. Als het ook daadwerkelijk echt in de bodem zit van tech.
Ja.
Dus dat is natuurlijk wel een...
Goed om te doorzien.
En het voordeel is natuurlijk wel dat je een klein beetje spreiding in je portefeuille hebt. Want als ze dus bepaalde sectoren het goed doen, dan zullen andere sectoren slechter, waar die ook wel heel mooi kan balanceren. Dus dat hele idee van herbalanceren is krijgt ook natuurlijk een nieuw perspectief.
Ja.
Dat heb ik natuurlijk eigenlijk onbewust wel een beetje gedaan. Want ik heb vorig jaar heb ik Pfizer verkocht, Shell verkocht,
yeah.
Berkshire Hathaway verkocht. Dat waren volgens mij de drie voornaamste. En die deden het eigenlijk alle drie heel erg goed.
Mm-hmm.
Die heb ik eigenlijk alle drie op de piek verkocht. En dat geld heb ik eigenlijk meer verlegd naar meer de luxe goederen.
Die nu een minnetje hebben.
En technologie. Ja. Misschien net iets te vroeg verlegd. Ik had misschien iets achteraf gezien iets meer.
Je had nog heel veel kunnen wachten.
Ja, maar dat weet je natuurlijk niet. Maar dat is wel, daar kan je natuurlijk wel wat mee spelen. En ik heb nu wel wat onderwaardering in eigenlijk veel tech-aandelen. Maar als het natuurlijk weer aantrekt straks, dan zal ik eigenlijk ook daar weer wat slimmer moeten omgaan. En misschien toch ook wel weer wat meer spreiding moeten aanbrengen.
Je hebt ook laatst weer transacties gedaan.
Ja.
Komen we zo op
ja.
terug.
Maar ik vind het super interessant dit. Ja. Dit is echt,
ik zie het vuur ook weer in je ogen.
Ja, ik vind het echt heel interessant. Dit geeft voor mij... Ik begin nu ook langzaam steeds meer... Ja, alles begint een beetje als puzzelstukjes bij elkaar te komen. En ja, ik blijf wel voor nu overwegend zit ik in tech. Nou, dat kan ik wel zien in mijn portefeuille. Maar dat denk ik dat de juiste is in de cyclus. Maar ik merk wel dat ik minder me verknocht raak aan technologie. En dat ik me toch wel echt steeds meer schuif naar value. Dat toch het meest bij me past. Dus het is eigenlijk niet zo gek om af en toe gewoon eens te zeggen van, nou, even stilstaan. Eén keer in de maand of zo.
Eén keer in de maand?
Ja, waar zijn we nu? Pak gewoon even zo'n overzicht erbij. Je doet gewoon een sector rotation of zo. En je doet in Google afbeelding, krijg je er heel veel soorten. Kijk, denk gewoon even, ga even stilstaan. Kijk, nou, waar denk ik dat we nu zijn? Pak je even een van die websites erbij. Kijk je naar de performance van de sectoren van de afgelopen 90 dagen of 180 dagen. En dan heb je een beetje gevoel voor waar we ongeveer zijn. En dan kan je iets gerichter keuzes maken.
Want ik zit even te denken, even voor de ETF-belegger dan. Je kan dit zelf natuurlijk ook best toepassen, maar dan gewoon met ETF's. Als je een energy ETF hebt, bijvoorbeeld.
Nou, als je bijvoorbeeld de S&P 500 neemt, elke sector heeft een eigen ETF. En die kan je ook kopen als Europeaan.
Ja. Dus dan kun je precies gewoon dat toepassen.
Ja, die gedachte heb ik wel eens gehad. Van ik koop gewoon 11 ETF's. En die ga ik in de basis gewoon puur qua allocatie kopen. Hoe de S&P is. Dan heb ik eigenlijk de S&P soort van nagebootst. Een S&P ETF in 11 ETF's.
Ja.
Dan is dat het startpunt. Dan heb ik eigenlijk gewoon de S&P 500 ETF. Maar dan in 11 blokjes.
Ja.
En dan ga ik op dat moment spelen met de allocatie.
Nou, precies. Maar dat bedoel ik.
Het zou een strategie kunnen zijn om op die manier bijvoorbeeld een S&P te kunnen outperformen.
Ja.
Het zou prima kunnen.
Het lijkt me ook best een leuke manier. Daar word ik nog wel enthousiast van. Het is niet al te ingewikkeld. Je zit wel goed gespreid.
Ja, als je meer geïnteresseerd bent in macro-economie. En meer gewoon in de markt, in de brede zin. En minder geïnteresseerd ben in gewoon bedrijven aan zich en het analyseren van bedrijven.
Dat heb ik.
Dan is dit natuurlijk prima strategie, waarom niet?
Ik vind nog net iets te veel werk.
Maar je kan het ook andersom doen door te zeggen, ik koop gewoon de S&P 500. Dat is mijn core. Dat is zeg 80% of zo, 70%.
Ja.
En ik koop elke keer om de zoveel tijd, een maand of zo, 5 of 3 sector ETF's waar ik denk op dat moment waar het interessant is.
Ja.
Dus dan doe je dat met je satellieten, ga je meer spelen met je sector. Dus als nou, nu is bijvoorbeeld vastgoed interessant en technologie, nu koop ik extra in mijn satelliet die sectoren.
Ik vind een,
dat zou je accenten kunnen aanleggen. Ja. In je satelliet bijvoorbeeld. Maar dan kan je ook op bepaalde momenten besluiten van nou, nu weet ik het even niet. En dan haal je al je satellieten weg. En dan ga je weer volledig in de S&P.
Ja.
En nu is het bijvoorbeeld zo duidelijk voor jezelf. Hé, nu ga ik daarin.
Ja.
Zo zou je wel. Als je beleggen is natuurlijk ook leuk. En als je dan zou je toch op die manier kan je toch kijken of je
met je satelliet,
toch bijvoorbeeld je core kan verslaan. Maar dan ben je minder bezig met individuele bedrijven, maar meer met het totaalplaatje.
Ja.
Dus daar meer je interesse ligt, ja.
Ja.
Kan zeker.
Leuk. Eind vorig jaar, Pim, hadden we natuurlijk de toppers van de community. Dus een lijstje met bedrijven waarvan we dachten dat ze het goed zouden doen. Nou, dat leek niet helemaal...
Dachten, inderdaad.
Het bleek niet helemaal bewaarheid te worden. Dit jaar doen we natuurlijk weer hetzelfde. We proberen het gewoon nog een keer.
We hebben het weer aan iedereen gevraagd. Er is een mooi lijstje uitgekomen. Ik kan even snel langs gaan. ASML, Just Eat, Adyen, Prosus, Philips, Basie, Shell, Flow Traders, Basic Fit en CM. Nou,
het lijkt best wel op het lijstje.
Ja, de oplettende belegger die herkent heel veel namen. 7 posities zijn hetzelfde. Er zijn 3 nieuwe en dat is Basie, Flow Traders en Basic Fit. En die zijn eigenlijk gereild voor Ahold, ASR en ASMI. Nou ja, Basie en ASMI kan je een beetje hetzelfde zien. Dus dan zijn eigenlijk de echte nieuwe is natuurlijk Flow Traders en Basic Fit. En die zijn gereild voor Ahold en ASR. Nou, twee aandelen die defensief zijn.
Yeah.
Zijn gereld voor wat meer offensieve aandelen. Nou, als je nu naar de 10 aandelen kijkt, zijn ze eigenlijk allemaal vrij offensief.
Ja, ik zat Ahold, dat zijn dan de goederen die het op dit moment dan...
Die hebben het heel goed gedaan,
Ja. Dus we verwachten dat we...
Ik weet niet of het nu bewust is, maar dit voelt wel heel erg als nu deze portfeuille heel erg gebaseerd wordt op de sectorrotatie.
Mm-hmm.
Want ja, dit zou wel dit ziet er wel uit als een portfeuille waar je denkt, nou, daar zou de index wel mee verslagen kunnen worden. En het zijn natuurlijk vooral aandelen die het niet zo goed hebben gedaan.
Ja.
Dus we gaan zien of het dit jaar gaat lukken. En ik ben dus ook, dat ben ik dus heel nu geïnteresseerd in. Als stel je voor, we gaan met deze portefeuille volgend jaar de index verslaan.
Ja.
Dan zou het ook dat de sectorrotatie wat is geweest, zit in een andere fase.
Ja.
Dan zullen we eigenlijk ook heel anders, met een andere blik, de portefeuille van volgend jaar moeten staan.
Ja, zeker.
Dus, dat is voor volgend jaar. En ik heb ook even een overzicht op de website waar er allemaal op gestemd is. En op zich ook nu niet gek, hè. Als je vorig jaar dit allemaal op gestemd. En heeft het niet zo goed gedaan. Is het natuurlijk niet heel gek om dan hetzelfde. Sterker nog, eigenlijk is het heel goed. Ik ben eigenlijk trots op de luisteraar. Want ja, je wil niet dat we met z'n allen constant achter de feiten aanlopen. Dan kan je beter maar bij hetzelfde aandeel blijven.
Precies, goed gedaan jongens. En we kunnen ook dit volgen, toch?
Dat is wel leuk. En Pim, een andere Pim uit de community. Die is zo vrij geweest om een account in PT aan te maken. En alle posities in te vullen. Dus dan kan je dus in een soort van real-time altijd kijken hoe onze community portfolio performt. Dus je kan ook even in de favorieten toevoegen.
Oké. We hebben het net kort al over gehad. Ik zei al, je hebt wat transacties gedaan. Ben ik wel benieuwd wat je hebt gedaan.
Ik heb weer een badge, was even geleden.
Ja.
Ik heb ook net gezegd dat ik wat meer in badges ga werken en wat minder vaak ga doen. Ik heb wat geld bijgestort. Ik heb wat van de All World ETF afgeroomd. Een klein stukje. En ik heb BlackRock volledig gesloten. Dat bij elkaar is eigenlijk het geld dat is vrijgekomen. En dat heb ik gestopt in 2 nieuwe posities. Airbnb en FlatEx de Giro. En ik heb Alphabet, Amazon, Meta, Tor, T. Rowe Price en Tradedesk bijgekocht. Beetje ongeveer naar verhouding.
Ja.
Dus elke positie die ik heb uitgebreid is ongeveer 1-2% van elke positie geweest. Misschien wel interessant om te beginnen met Airbnb. Nou, daar hebben we met Dennis een hele podcast over gemaakt. En waren toen heel enthousiast over het bedrijf. Altijd eigenlijk heel goed gevolgd. Maar het was toen voor mijn hoofd $144. En wij kwamen toen uit met allemaal scenario's. En toen hadden we volgens mij gezegd ik heb het op mijn watchlist gezegd voor €95. En toen het rond die prijs kwam, heb ik het dus opnieuw bekeken, opnieuw geanalyseerd, kijken of er iets veranderd is in de tussentijd. En uiteindelijk gekocht op 83.
Dus, oh, dat is een ruime margin of safety.
Dus als het gaat over, over geduld en zo, dit is wel een aandeel dat ik lang heb gevolgd, lang in de gaten heb gehouden, ook ben blijven volgen en gewoon heel veel geduld heb gehad en nu gekocht voor 83,13.
Ja.
Eigenlijk, het werk was al gedaan 7 maanden geleden en ik heb daarvan nu van geprofiteerd.
Ja.
Ik heb een, ik weet niet, het mijn 3-4% positie, dus het nog relatief beperkt.
Ja.
Maar wel gewoon wel goed genoeg dat als het wel substantieel genoeg dat als het goed stijgt, dat het wel bijdraagt aan het geheel.
Dat je er wel wat van merkt.
Ja.
Oké.
Dus als je meer wil weten over Airbnb, kan je aflevering 96 luisteren.
Ja.
Geen zin om nu allemaal te gaan herhalen, denk ik.
Nee, lijkt me nog niet nodig ook. En een andere nieuwe.
Ja, en ik heb FlatEx de Giro. En dat is, het is wel een beetje een afwijking van wat ik normaal doe. Maar dit is een beetje een soort van een cyclische play. En waarom ik het zo heb gedaan, omdat FlatEx is denk ik niet zo'n en fundamenteel niet zo'n sterk bedrijf. Dus dat zou ik eigenlijk niet zo snel aanschaffen. En alleen, het is natuurlijk wel heel cyclisch. Als de beurs natuurlijk heel slecht gaat, dan gaat gelijk de handelsvolumes naar beneden en de transacties naar beneden. Ja, dat gaat natuurlijk een broker gewoon instant merken. Maar je weet ook wel weer dat er is een boom en bust. Dus er gaat gewoon weer een moment komen dat we wel weer echt een flinke boom maken. Dan gaan mensen wel weer gewoon instromen en wel weer veel handelen. Je weet dat dat gaat gebeuren.
Ja, precies.
En FlatEx is wel echt flink afgestraft. Dus het is voor mij,
het is
gewoon een soort van cyclische play voor mij.
Ja.
En daarbij kijk ik ook dat het gewoon heel goed gewaardeerd is nu. Dat de markt, dat de omstandigheden gewoon een keer weer gaan veranderen voor FlatEx en Giro. Dat heeft niks met het bedrijf te maken, maar gewoon de marktomstandigheden. Alle brokers doen het nu minder goed. Dus ja, als je een keer een broker wil hebben of iets in die trant, of bijvoorbeeld een Euronext of al, in ieder geval bedrijven die gerelateerd is aan de beurshandel. Ja, dan is dit natuurlijk wel de periode om er naar te kijken.
Mm-hmm.
Ja, ik speel daar gewoon een soort van cyclische play eigenlijk FlatEx. En daarbij wel meegenomen dat ik vind het niet zo'n sterk bedrijf. Ik vind het, laat echt wel wat aan de wens over hoe ze omgaan met communicatie en zo.
Mm-hmm.
Ja, aan de andere kant is het wel zo dat voor heel veel mensen blijft dit nog wel gewoon een prima broker in Europa. De alternatieven zijn nog steeds duurder, ook verhogen ze de prijzen. Dus het is, binnen het spectrum hebben ze wel een unieke positie, denk ik. Dus dit is voor mij echt heel ziek is. Ik zal dat ook al heel anders behandelen. Dus moment dat het dat de ziek is veranderd, dan zal dit aandeel ook weer uit mijn portefeuille.
Bijna, oké. Ik ben benieuwd hoe het uitpakt.
Kijk, en het blijft natuurlijk wel gelijk subjectief, want je kan labels geven aan aandelen. Sommige mensen zullen dit ook het label groei geven, omdat het natuurlijk wel hard groeit nog steeds in nieuwe klanten. Je kan ook dit label value geven, omdat het in principe over een periode van 5 à 10 jaar gezien zou het nu ondergewaardeerd zijn als de handelsvolume weer normaliseren. Uiteindelijk kan iedereen natuurlijk dit aandeel kopen en een ander label geven. Dus het is natuurlijk subjectief. Maar je moet het denk ik een beetje zien, een strategie, label in het totaalplaatje. Dus ja, iedereen doet een soort van portfolio management en elk aandeel verhoudt zich natuurlijk naar de andere aandelen. En je kan er eigenlijk pas over zeggen, je kan pas begrijpen waarom iemand een label geeft als je de andere posities ook kan zien. Dus als je al mijn andere precies ziet, dan snap je ook denk ik beter waarom dit een cyclische stap is. En ik heb met een heel klein gedeelte van mijn portefeuille gedaan.
Ja,
dus ik
kan spelen.
En je zou ook kunnen zeggen dat bijvoorbeeld een Tor Industries of een TRP's ook cyclisch is. Dat is Tor ook zeker. Maar als je eenmaal dat pad inloopt, dan kan je natuurlijk ook zeggen dat met e-commerce is Zalando, Shopify en Amazon natuurlijk ook cyclisch. En met advertenties Meta, Tradesk en Alphabet ook. En met semiconductors ASML en Nvidia natuurlijk ook natuurlijk cyclisch. Dus ja, alles is natuurlijk heel erg subjectief. Waar trek je de lijntjes?
Ja, en welk patroon wil je zien?
Ja, maar ik zou er eigenlijk toch wel Tor en Tiro denk ik toch ook op een bepaalde vorm wel cyclisch noemen, denk ik. Maar, ik denk dat ik heb nu er zo voor gekozen.
En dan over die andere bedrijven die je hebt bijgekocht?
Nou, ik wil eens weer beginnen over BlackRock. Die heb ik natuurlijk gesloten. En ik heb BlackRock tegelijk gekocht met T. Rowe.
Ja.
En eigenlijk ze beheren allebei vermogen.
T. Rowe heb ik nog nooit van gehoord over.
T. Rowe doet meer actief vermogensbeheer. Ook internationaal. En BlackRock natuurlijk meer van iShares. Dus natuurlijk meer passief. Maar ze zitten allebei in die hoek. En dat daalde eigenlijk allebei flink. Ook omdat ze een percentage pakken op het beheerd vermogen. En als de koersen flink zakken, dan gaat het beheerd vermogen naar beneden. Dus ook, wat je aan onderaan de zeep overhoudt. Ik heb ze beide tegelijk gekocht. Ook een even grote positie. Vorig jaar mei.
Mm-hmm.
Maar ondertussen was BlackRock flink gestegen. En Tiwer was verder gezakt. Dus tussen die twee aandelen, ik had ze eigenlijk soort van samengekocht. Ik zag ze ook een beetje samen als één positie. Ook relatief klein gehouden. Maar dan samen wel een oké positie.
Ja.
En er kwam er heel snel, kwam er ongeveer zo'n 24-25% verschil tussen die twee. Want Tiwer ging naar beneden. BlackRock ging omhoog. En je zag al heel snel BlackRock stijgen. En daardoor ging eigenlijk de onderwaardering in BlackRock er heel erg uit.
Yeah.
Het kwam al richting mijn fair value. Ik heb nog eens een keer kritisch door al mijn fair values heen gegaan. En toen heb ik dus iets naar beneden bijgesteld. Toen dacht ik, ja, dan is eigenlijk de korting in Tiro veel groter dan in BlackRock. Yeah. Dus ik heb het
verplaatst.
BlackRock verkocht. En een groot gedeelte daarvan, of een gedeelte daarvan, naar Tiro verplaatst.
Yeah. En logisch.
Het betaalt best wel een stabiele dividend. Dat zie ik ook wel, dat ze dat gewoon kunnen doorbetalen. Ook in deze tijden. Dus dat voelt al eens een beetje van, ja, je krijgt een beetje wachtgeld van meer dan 4%. En dan wacht je gewoon een beetje dat we weer een beetje in een andere fase van de cycle zitten. Zo benader ik Tiro een beetje. Wel een risico om in de gaten te houden dat ze natuurlijk actief management doen. En de trend op lange termijn is natuurlijk wel passief. Ja, dat is wel iets goed om in de gaten te houden. En de rest heb ik wat bijgekocht van diegene die ik al eerder heb genoemd. En ook een beetje naar verhouding. Dat zijn allemaal aandelen die wat zijn afgekomen, vooral technologie. Zitten ze vooral, dus al advertenties in e-commerce. Dus daar heb ik wat bij gekocht.
En mag ik nog vragen waarom je de All World wat hebt afgeroomd?
Nou, dat is een goede vraag. Ik zie gewoon in best wel goede bedrijven, zoals een Alphabet en Amazon. En ook Thor, zag ik gewoon, zijn gewoon een hele grote onderwaardering. Versus mijn eigen berekende fair value. Ja, dat is eigenlijk zonde om dan een positie van 20% in een all-world te houden.
Okay.
Omdat ik heel gericht in die hoek een hogere onderwaardering zie.
Ja, dus jij ziet jouw all-world eigenlijk als een soort van cash-opslag.
Ja, zo kan je het een beetje zien. Het ook wel een beetje als een demper. Want het was 20%. Dus als ik, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik mijn portfolio, de rest is vooral technologie.
Ja.
Daarom heb ik ook een soort van, dat heb ik het beter gedaan dan de Nasdaq. Want de Nasdaq ging voor mij min 34%.
Ja.
En ik ging min 26.
Okay, ja.
En dat is natuurlijk eigenlijk het verschil van dat ik dankzij een demping heb.
Ja.
Onder andere had ik ook wat posities in Pfizer en in Shell natuurlijk. En, Berkshire. Maar dat dempt gewoon een beetje. En dat is ook een stukje risico. En nu zie ik gewoon dat ik de bedrijven die ik ken, die ik al ken, al heb, wat meer onderwaarderingen zit. Dus ik durf nu wel aan om wat af te romen van.
Je durft wat risico te nemen.
Ja, het is gewoon.
Of jij voelt niet het risico.
Het is gewoon heel een logische stap nu.
Ja.
Ik sluit niet uit dat ik de positie nog verder verkleind. Al is het nog steeds 15%. Hè. Dus is nog wel.
Aanzienlijk.
Ja, dus, dat voelt op zich prima.
Ja, interessant.
Ik sluit dus niet uit dat als. Dat is aan de ene kant wel het nadeel. Want ik zei al van, dus, als de sector omhoog gaat, vaak alles wel omhoog. En ik heb een overwegend tech. En ik zei dat recent ook tegen iemand. Ik zeg, ik heb al mijn fair values aangepast. Ben dan wat scherper gegaan op de fair value. Iets minder positief geweest. En nog steeds zit er overal wel een onderwaardering. Maar als natuurlijk we echt een hele grote rally krijgen in één keer. Een goede opluchting. Dan schieten natuurlijk heel veel aandelen van mij natuurlijk allemaal in één keer over mijn fair value heen.
Ja.
En dan moet ik, als ik heel strikt ben op mijn fair value, zou ik gewoon in één keer misschien 40% van mijn portefeuille moeten verkopen. Ja, ik heb natuurlijk niet in één keer voor 40% aan nieuwe posities.
Nee.
Dus dan zou het natuurlijk een moment kunnen zijn dat ik dan weer mijn ETF weer wat verhoog.
Precies, ik snap hem.
Al betekent niet natuurlijk dat ik alles op mijn fair value moet verkopen. Want als je best conservatief bent met je berekening en je zit op je fair value, dan als alles klopt, heeft het nog steeds je verwachte rendement dat je invoert.
Ja.
Dat is bij mij 10%. Dus dan is er nog steeds niks mis mee natuurlijk. Dus bij kwaliteitsbedrijven zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, daar wil ik minder korting. Dus je kan ook met jezelf afspreken, ik verkoop het pas 5%, 10% boven mijn fair value. Zo kan je natuurlijk, zo kan je natuurlijk zelf een beetje mee spelen.
Ik zag hem er al tussen staan, maar ik dacht, ik wacht eerst even of Pim het wat vindt. Die nieuwe serie op Netflix.
Ja, ken je Madoff?
Nou, ik ken Madoff natuurlijk wel voorbij horen komen in de podcast. Ik wist even niet meer precies, maar ik had een negatieve associatie met die man.
Nou, dat is nogal correct.
Ja, wat was hij ook alweer?
Hij is denk ik wel de grootste oplichter, denk ik. Hij is bekend van de Ponzi-fraude.
Oh, ja.
Hij heeft een gevangenisstraf gekregen van 150 jaar. Hij is uiteindelijk overleden in de gevangenis op 82-jarige leeftijd in 2021.
Yeah.
Nou ja, Ponzi scheme, dat snap je natuurlijk wel. Hij heeft voor 65 miljard mensen opgelegd.
Ja, wat Ponzi, dat is een soort piramidespel, maar dan anders.
Ja, komt een beetje op.
Gewoon een manier om mensen op te lichten.
Ja, eigenlijk het beetje het van nieuwe mensen die geld komen brengen. De mensen die klagen, die er al heel lang in zitten. Een beetje mondsnoer, dat is een beetje wat er gebeurde. Maar ze hebben daar Netflix heeft daar een documentaire over gemaakt. Nou ja, Netflix is natuurlijk wel een beetje, staat wel een beetje bekend om de documentaires. Doen ze ook vaak heel goed.
Mm-hmm.
4 afleveringen over deze man. Hij komt ook nog zelf aan het woord in archiefmateriaal. Het is toch bijzonder. Hoe kan nou iemand voor 65 miljard mensen oplichten? Dat is echt heel veel, hè? 65 miljard. Maar zelfs de mensen, gewoon hele slimme mensen op Wall Street die er bovenop zitten, toch instapten.
Ja. Laat de documentaire dat zien. Leggen ze dat uit?
Ja, dat is toch. Dat is toch bijzonder.
Wat is het, denk je? Is het kudde gedrag? Is het.
Je blijft toch een beetje op de hele simpele emotie van de basisemotie van een mens. Gewoon hebzucht.
Ja.
En gewoon. Ja,
greed is good.
Ja. En gewoon dat er rendementen werden beloofd van 10-15%. Dat je natuurlijk eigenlijk. Dat wij ondertussen allemaal weten, als iemand gegarandeerd rendement van 10-15% belooft, dan moet je gewoon met een hele grote boog omheen lopen.
Rennen.
En hij heeft best wel wat trucjes hoe hij dat allemaal doet.
Was het een buitengewoon intelligente man, denk je?
Ja, was heel intelligent. Hij heeft trouwens ook wel, hij was ook market maker. Dat was voor mij zijn legale bedrijf. Dus dat is dat legitieme stuk wat hij deed. Dus hij was ook gewoon een prima ondernemer. Hij heeft ook op de technologiebeurs de Nasdaq gewerkt. Dus hij heeft ook gewoon een goede baan gehad.
Al best een goede reputatie. Geld,
ja. Dus,
maar toch nog even mensen oplichten.
Ik heb nog niet alles gezien, maar het is wel zeker de moeite waard als je Netflix-account om even te kijken. En er worden natuurlijk al heel snel parallellen getrokken met FTX. Crypto broker.
Ja, die van die Sam. Bankman.
Bankman-Fried.
Ja.
Ja, Netflix is sowieso bezig met dat script natuurlijk te kneden nu. Dat kan je wel bijna op wachten dat het over een paar jaar dat naar boven gaat komen.
Ik wil alleen
een paar
namen te veranderen.
Nou, de vraag is natuurlijk erg of hij echt de grootste oplichter is. Of dat er misschien nog veel grotere oplichters zijn, maar dat we eigenlijk nog niet weten. Dat moet nog naar boven komen. Het hele spel van crypto is natuurlijk nog niet uitgespeeld. Maar er zitten best wel wat gelijkenissen in. Dat daar had je ook staking. Off-the-chain staking en zo van
crypto's. Maar was die Sam niet gewoon een beetje een lieve sukkel?
Ja, zo doet hij zich natuurlijk overkomen. Dat weet je natuurlijk niet. Mm. Dat gaat de komende jaren natuurlijk wel naar buiten komen.
Yeah.
Maar dat staking van crypto, waar natuurlijk ook de mensen van Bitfavo natuurlijk ook helemaal nat op zijn gegaan. Dat je dan werd, volgens mij, werd beloofd 10% of zo, 15% gegarandeerd rendement door gewoon even je crypto's uit te lenen. Dat is heel veel gelijkenissen met wat je ziet in het documentaire met Madoff. Hoe hij met een soort van dezelfde manier mensen ook naar binnen trok. Het heeft allemaal wel verdacht veel gelijkenissen.
Nou, ik ga zeker kijken.
Bijna het ironische is dat hele crypto-verhaal is natuurlijk allemaal begonnen als een ideologie. Maar uiteindelijk vallen mensen daar ook in hebzucht. En je kan bijna een soort van alle patronen die en alle grote crisissen die zijn geweest.
Ja.
En fraudes in de financiële sector. Die kan je bijna wel een keer. Ja, die gaan gewoon ook gebeuren in de cryptosector.
Ja. Het is een beetje cyclisch bijna.
Nou ja, het is een soort van de mensen. Uiteindelijk zijn mensen.
Een patroon.
Mensen zijn niet veranderd.
Nee. Dat is ergens een geruststelling en ook ergens een beetje zorgelijk.
Ja, wel de moeite waard om te kijken als je.
Ik geïnteresseerd ben in oplichtingen. Nee, het klinkt als een zakkenwasser eerste klas. Ik ben heel benieuwd. Ik ga zeker kijken.
Het is leuk om. Het is gewoon een beetje een hele vermakelijke manier om zoiets te kijken. 4 afleveringen.
Oké. Dan zit het er alweer op.
Ik vond het wel weer leuk.
Ik vond het ook leuk.
Ja.
Het is toch raar als je zo'n vast onderdeel hebt in je leven en dat het dan een week rust niet is. Het is lekker om vrij te zijn, maar toch. Die dopamine kick van de aflevering online zetten.
Vrij.
Ja, ik was niet echt vrij, nee.
Zijn we andere dingen aan het doen, hè? Dus we komen nog met leuke dingen.
Oh ja, dat natuurlijk ook. Zeker. Maar daar zeg me nog even niks over. Ik ga lekker weer de schaatsbaan op. Wat ga jij doen?
Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, show notes afschrijven.
Oké. Okay. Nee, in de tussentijd, jongens. Investeer in je kennis en beleg mentaliteit.